Geachte luisteraar, thans volgt een nieuwe aflevering van De Blikjestelefoon.
Zaten jullie er ook zo op te wachten? Aflevering 2, seizoen 3? Ha, wij niet, maar we zijn toch begonnen. Hier gaan we weer. Aflevering 2 van Blikjestelefoon seizoen 3. Opgenomen op 9 september. Wat was het 9 september?
Yo, geen idee.
Toen werd de eerste bug gelogd.
Echt?
Weet je dat niet?
Nee.
Oh, ja, er werd de eerste bug gelogd in de computermuis. Dus op deze gedenkwaardige dag nemen wij aflevering 2 op van seizoen 2. Of 3, sorry. Ik zit er goed in vandaag. Ik ben Sander.
En ik ben Floris. En wij zijn twee IT-dino's die alles denken beter te weten. Wij helpen jou de zin en de onzin van technologie te scheiden aan de hand van het laatste nieuws. Maar kramen we zelf onzin uit, dan vliegen er eenden in de rond. Sander, waar gaan we het vandaag over hebben?
Nou, auteursrecht met agenten, maar dan AI.
De blikopener.
Maar we hebben een gast. En niet zomaar een gast. Want wij kunnen hier leuk over lullen, maar we hebben ook mensen die echt van wanten weten. En zo af en toe dan wil ze bij ons aansluiten, heeft ze al eerder gedaan. U kent haar van televisie, u kent haar van publicaties, u kent haar van voorzitterschap op ons mooie evenement. En van onze vorige uitzending in de Blikjestelefoon. Bij ons in de studio zit wederom Vivian Bendermacher. Goedemorgen Vivian.
Goedemorgen.
Wat leuk dat je er weer bent.
Vriend van de show.
Ja, vind ik. Dat is oprecht waar. Hartstikke leuk dat je er weer bent. En jij hebt een onderwerp voor ons meegenomen waar je het over wil gaan hebben. Ja. Kun je daar in één zin iets over zeggen?
In één zin. De creatieve industrie trekt van leer tegen AI met grootse consequenties.
Ik hoor een one-liner hier hoor.
Fikkende hooivorken.
Precies.
Ja. Nou, we zijn hartstikke benieuwd of we dit binnen de lijnen kunnen houden. En of we dit, in dat krappe half uurtje dat we hebben, of we dat kunnen knagen, dit onderwerp. Laten we daar eens even verder op ingaan. Maar alvorens we daarop ingaan, Sander.
Ja. Onze nieuwe rubriek.
Bezorgde blikken.
Floris, als jij weet, technologie is vaak onbegrepen. Hmm. Maar geen paniek, wij weten alles beter. Vragen, verzoeken en verwijten kun je versturen naar mediahuis@decentrum.com. Ter attentie van producer Sietse, postbus 1224. En dan komt het helemaal goed. Producer Sietse, wie of wat is er vandaag bezorgd? Okay. Geef je dat nou echt in je McGregor-pet?
Hij is er.
Lieve luisteraars.
Van de action.
Van de action.
Wow.
Even het labeltje komt er. Ja, het is een acte voor 6 piek.
Wow.
En nu heb jij er ook een. Nu hoor je erbij.
Is dat acte action?
Ja, ja.
Oké.
Wauw.
Ik ben er heel blij mee. Kijk maar.
Ik open de envelop met de bezorgde blik. Dit is fijn. De eerste bezorgde blik is voor Floris. Dag mannen. Ik zat met groeiende verbazing naar de laatste podcast te luisteren. Floris vertelt dat hij China gaat verkennen. Maar dat doet met energie van iemand die een dagje Antwerpen gaat doen. Ja, dat klopt wel. Ik zie China toch als een soort Noord-Korea light. Een plek waar tegendraadse figuren in de cel verdwijnen. Floris zal dus nooit meer het daglicht zien. Maakt hem dat niet uit? Succes met de podcast en groetjes, Marielle. Nou, Floris, het is fijn dat sowieso Marielle zich bezorgt om jou maakt. Want je gaat natuurlijk terug spionieren.
Nee, ik ken haar goed. Ik weet ook wie het zegt. En dus ineens kikt hij in van, joh, dit zou zomaar zwaar kunnen zijn. Er zit misschien iets in dat ik op dit moment iets te lichtvoetig denk. Maar ik hoop toch dat allemaal wel mee gaat vallen. Dat je gewoon een toerist kan zijn en gewoon dingen kan zien. Dus ja,
en dat je ook weer veilig terug kunt komen.
Ja, sowieso. Ik denk dat ze me daar ook niet willen hebben. Dat is best. Ik heb wel wat moeite mee.
Stuur deze maar weer terug. Ja. Return to sender.
En mocht dat niet zo zijn, dan doe ik een beroep op jullie. Dat jullie dan je best gaan doen om dit weer te regelen.
Dat jou weer terughalen. Mm-hmm. Repatriëren van een podcastproducer.
Ja. Ja.
Nou, producer Sietse, daar gaan we dan. Maar het zou wel leuk zijn als je dan opgepakt wordt met dat McGregor petje. Ja, want dan weten we in ieder geval dat jij het echt bent.
Ja, want de ere waarvan heb ik dit dan? Want ik dacht juist daar gewoon.
Nee, je wilde hem niet, daarom krijg je hem. Ja, dat is hoe het werkt hier.
Ja, goed. Oké.
Nou, gaan we lekker verder.
Hartstikke bedankt.
Dankjewel, Marielle. Mocht je nu ook een bezorgde blik hebben, let op mediahuis@decentrum.com.
De blikvanger.
Ja, beste Vivian. jij wilde het graag hebben over...
Ja, die creatieve industrie. Contentmakers. Zal ik hem lekker aftrappen voor jullie?
Ja.
Want er is veel aan de hand op dit moment. Nou, even korte achtergrond. Hè. Contentmakers, dan moet je denken aan schrijvers, aan acteurs, stemacteurs, scenario-schrijvers. Kan van alles zijn. Die industrie heb ik het over. Die staan natuurlijk al tijden op hun achterste benen, want AI. Mm. AI is heel veel data in het screpen, want ze leren aan de hand van heel veel data. En die data, dat kan ook zijn boeken, films, stemmen, alles willen ze hebben om maar zo goed mogelijk de modellen te trainen. En dan zijn die contentmakers het niet per se mee eens, want hey, dat is hun brood. Snap ik ook wel. Nou, wat is er nu? Op dit moment is er een schikking op handen tussen een hele grote groep auteurs, schrijvers van boeken en Anthropic, het AI-bedrijf Anthropic. Dat zijn de makers van Claude, een LLM, een Large Language Model. En die schikking gaat inhouden $1,5 miljard betalen. Dat gaat Anthropic doen, stellen zij zelf voor. En ze gaan heus alle illegaal verkregen boeken deleten uit hun databases. Want wat heeft Anthropic gedaan? Die hebben gruwelijk veel boeken ingeladen. Saillant detail, ze hebben ook betaald voor heel veel boeken. Ze hebben gewoon fysieke boeken gekocht die ontdaan van hun kafjes, al die blaadjes netjes ingescand, gedigitaliseerd. Daar hebben ze ook hun modellen op getraind. Nou, daar was in de zomer al een rechtspraak over gedaan. Dat mag, want dat valt in de VS onder fair use. Ze hebben ervoor betaald. En het is niet zo dat ze zo'n boek één op één opnieuw uitgeven, ander kafje eromheen en daar geld mee verdienen. Dat mag namelijk niet. En wat ik hier heel fascinerend aan vind, is dat je nu bijna denkt, hallo rechter, heb je niet door dat ze zelfs nog een stapje verder zijn gegaan? Ze hebben niet het boek gekopieerd, maar de schrijver eigenlijk, hè? Want ze weten nu precies hoe je moet schrijven. Enfin, dat was niet strafbaar, maar wat hebben ze ook gedaan? Ze hebben honderdduizenden boeken illegaal verkregen. Via allerlei illegale libraries die je online kunt vinden, waar heel veel boeken op staan. Die hebben ze ingeladen, hun modellen opgetraind. En dat mag niet, want dat is natuurlijk gewoon piraterij. Anthropic kiest eieren voor zijn geld. Die denkt, oké, ik ga nu met een schikkingsvoorstel komen. Want als dit echt door de rechtszaak gaat komen, dan moeten ze wellicht nog veel meer gaan betalen. Nu is het omgerekend $3,000 per gejat werk. Nou, dit is er aan de hand. Grootste consequenties, want $1,5 miljard betalen. Nou, er zijn ook heel wat AI-bedrijven die dat geld niet hebben. Maar als deze schikking wordt goedgekeurd door de rechter, dan kun je donder op zeggen dat er nog wel meer rechtszaken gaan volgen. Ja. Die tot nog meer schikkingen of rechtszaken gaan leiden. Interessant gegeven. Dit is een manier om je als creatieve industrie te verdedigen tegen AI-screping, hè, als jij dat niet wil. Maar nu kwam ik nog andere manieren tegen die ik ook fascinerend vond. Daar moeten we het echt even over hebben. Bijvoorbeeld data poisoning. Ken je dat?
Nee.
Ken jij het, Sander?
Zeg me nog niks.
Ik vind het heel grappig.
Ik wilde nou een Rusland grap maken, maar ik ben ook maar op mijn hoede.
Die Russen, Chinezen misschien ook, maar daar moeten we misschien niet te veel over hebben. In jouw geval, Floris. Nee. De Russen inderdaad. Nee, wat is data poisoning? Data poisoning houdt in, hey, ik heb content gemaakt. Bijvoorbeeld, ik ben een fotograaf en ik maak foto's van katten. Prachtige foto's van katten. Een LLM wil heel graag zichzelf trainen op mijn briljante foto's. Wat kan ik nou doen? Ik heb geen geld voor rechtszaken. Ik heb een robotekstje al ingericht waarop staat, je mag niet screpen. Daar hebben LLM's soms lak aan, doen ze het toch. Dus als dat allemaal niet helpt, kan ik nog wat doen. Data poisoning. Ik kan mijn content vergiftigen. Ik kan al die kattenfoto's die ik heb gemaakt, allerlei meta-tags meegeven waarin staat, dit is een hond. Dit is geen kat, dit is een hond. En als je dat op een bepaalde manier doet, dan gaat die LLM geloven dat het echt een hond is. Waardoor als een LLM de opdracht heeft gekregen, ga heel veel katten vergaren, zou het zomaar kunnen dat hij stiekem heel veel honden heeft vergaard of andersom. Nou ja, welke kwaliteit denk je dat die LLM straks nog heeft? Fascinerend toch?
Heel bijzonder.
Leuk, ja. Ik zou het verzonnen kunnen hebben.
Ja, wie zat te zeggen? Maar als wij hier aan tafel dit kunnen doorzien, dus iemand heeft het metadataveld aangepast, mag toch hopen dat die mensen in die big tech, dat die hier wel weer omheen kunnen
als
komen.
Ze zich
toch?
Daar dan ook wel weer voor wapenen. Ja, dit blijft een soort wapenwedloop. Dit ding
zou dan een kat-en-hond spelletje dan.
Een kat-en-hond spelletje? Badaboom, ja, heel mooi. Inderdaad, trouwens...
Nee, wacht even, dit is zo'n gele kaart. Als we dit soort content gaan produceren, zijn we niet veel beter dan een LLM die een kat van een hond niet meer kan onderscheiden.
Hier kan geen LLM zich aan wagen hoor, dan dit. Dit gaat zo alle kanten op.
Flauwe grappen maken. Volgens mij waren ze daar als eerst mee, hè?
Nee. Ja, maar niet zo
met
goed.
Met flauwe grappen in LA. Ja. Oh ja, en die kunnen ze nog. Maar ja, en de grap is dat dat data poisoning scriptje wat er dus gemaakt is en nu massaal wordt gedownload en gebruikt wordt, is ontworpen door een universiteit. Vind ik dus ook wel weer grappig. Ja. Een andere wapenmethode die je kan gebruiken is een soort doolhof creëren. Stuur een LLM met een kluitje in het riet. Dus een LLM meldt zich bij jouw site om lekker te komen screpen. En dan zitten er allerlei verborgen opdrachten in waar eigenlijk staat... Ja, wees welkom. Ga even naar links. Oh, ja, en daar vindt hij dan echt een hele stapel totale onzin... waar hij zich eerst doorheen moet ploeteren en dat ook gaat doen. Waardoor hij ofwel helemaal de weg kwijtraakt. Dus dan komt hij er helemaal niet meer uit. Daar is hij dan heel veel tijd en energie aan kwijt. En hahaha, de LLM heeft pech gehad hier op mijn website. Dat kan. Of hij komt er uiteindelijk wel uit, maar met slechte data. En daar komen trouwens de Russen weer in play. Want zij gebruiken dit fenomeen ook.
Fake news. Of zo,
ja, om propaganda te verspreiden. Ja, dus om ze ergens naar een legit website toe te lokken... en vervolgens in een soort rabbit hole van propaganda... Ja. Te laten verdwijnen. En dat blijkt ook al impact te hebben, want we zien dat dit zin heeft en dat dat daardoor meer propaganda in LLM's naar voren komt dan je zou moeten kunnen vermoeden.
Ja. Dus... Zo grappig, dat labyrinth, dat soort omgekeerde sitemap. Jij was natuurlijk vroeger een zoekspecialist. Toen moesten we al die sitemaps altijd goed hebben, zodat alles goed doorzocht kon worden.
Ja.
Als je dat concept dus omdraait, krijg je dus blijkbaar een
kan je
labyrinth.
Ze echt wegsturen. Ja.
Je hebt nu ook zo'n file llms.txt of tot weet ik wat je aan kan leveren. Zeg maar van joh, van hier krijg je het allemaal makkelijk te consumeren. Maar dat is wel boeiend, want er zitten meerdere lijnen in, denk ik. Van één is technisch hoe je dat kan doen, dan juridisch, dan of die mensen recht hebben op hun geld, zeg maar, van de creatieven. Ik vind nog een as, ik hoop dat we dat raken vandaag... We gingen dat net een beetje vertrouwen, dat wat er in dat LLM is.
Ja, ben je het gaan vertrouwen, Floris?
Ze gingen het net een beetje vertrouwen.
Ja, nee, een vriend van me, die vertrouwde het nu helemaal. Ik zelf natuurlijk niet.
Nee.
Ja, nee, ja. Kijk, ik denk dat het terecht is dat je steeds meer vertrouwen krijgt in LLM's, hoor. Want ze zijn echt heel veel beter geworden. Ook als je kijkt naar vooroordelen in LLM's. Ik denk dat we het daar vorige keer misschien ook al over hebben gehad. Mm-hmm. Hoeveel vooroordelen erin zitten... heb ik het toen gehad wellicht? Nou, anders stip ik het nu even aan. Vorig jaar was er onderzoek naar gedaan door UNESCO... waaruit bleek dat vrouwen door LLM's... bovengemiddeld vaak geassocieerd werden met sekswerkers... en niet met CEO's, om maar iets te noemen. Dat is echt een hardnekkige bias. En er zitten ook dingen in van mensen van een lagere economische klasse. Nou, die zijn vast dom of die werken niet hard. Ja. Homo's, dat zijn die maken zich schuldig aan zondes. Er zitten heel veel diepgewortelde vooroordelen in LLM's. Maar dat waren de modellen van toen. Het is natuurlijk al een stukje beter geworden... Maar nu is er recent onderzoek gebleken dat zelfs ChatGPT-4... zijn we toch al heel wat sprongen verder in de tijd dan in 2024. Ook daar zitten nog steeds veel vooroordelen in. Mensen met een niet-westerse achternaam bijvoorbeeld... worden eerder geassocieerd met administratieve functies dan met CEO's. Dus die vooroordelen in LLM's, ja, dat blijft een gegeven. Over vooroordelen gesproken, ik kwam weer een nieuw type vooroordeel tegen... Dat heet de position bias, de positievooroordeel.
Van
dinges,
een mens of van
een LLM. Wat blijkt, er is uit onderzoek gebleken dat een LLM meer waarde toekent aan het begin van een artikel en aan het eind van een artikel. En het hele middenstuk niet zo belangrijk vindt. Wat ervoor kan zorgen dat als jij een taalmodel een lang rapport laat samenvatten, dat hij heel belangrijke dingen over het hoofd gaat zien die misschien wel in het middenstuk staan. Maar wel bovenin en op het eind genoemd worden.
Supermenselijk.
Dus, ja, heel menselijk. Zeggen. Nee, ik moest er ook om lachen. Ik ben journalist van huis uit en ik ben altijd getraind met... je moet oprolbaar schrijven. Dus het nieuwsfeit moet in je eerste zin.
Ja, ja.
Jij zei net al, op televisie moet je praten in one-liners. Ja. Dat klopt, want het kan heel goed zijn dat je wordt weggepiept. Nou ja, dan is het toch wel chill als je net je belangrijkste boodschap al verteld hebt. En dat zie je nu weer terugkomen. Als jij iets schrijft en je wil dat een LLM daar chocola van kan maken... zorg er dan voor dat je belangrijkste boodschap in het begin staat. Want dat middenstuk gaat hij misschien wel een beetje overslaan. Dus moet je LLM's vertrouwen?
Het begin en het eind.
Wees kritisch. Oh. Maar we komen een eind, maar blijf kritisch. Want het is niet fantastisch. En het wordt misschien wel minder goed door al dit soort fratsen... met data poisoning en labyrinthjes. En ja, waar gaat dit heen?
Ja. Dus eigenlijk, dat is wel interessant. Dus, dit zijn eigenlijk saboteurs, LLM-saboteurs.
Ja.
Maar de De vraag is dus eigenlijk, wie was de eerste saboteur? Was dat de LLM of degene die het aan het saboteren is?
Ik zou bijna zeggen, ze hebben wel het recht om te saboteren, toch? Want het is natuurlijk wel waar dat hun werk gekloond wordt. En wat ik net al zei, hè, die rechter die dan zegt, ja, nee, maar het is niet zo dat ChatGPT nou jouw boek opnieuw gaat uitgeven, want dat mag inderdaad niet. Dus plagiaat, mooi. Ja, maar je hebt ChatGPT net geleerd exact hoe jij schrijft. Ik heb jou als schrijver gekloond. Dat is toch eigenlijk veel erger dan dat ene werk dat jij geschreven hebt, toch? En dan is ook nog de vraag, hè, want terug naar Anthropic, die ook die boeken moet gaan verwijderen. Hè, die illegaal verkregen boeken moet hij uit zijn systeem gaan halen. Ja, dat is grappig. Dat kan hij wel doen. Maar dat systeem is natuurlijk wel allang getraind op die boeken.
Ja, die heeft daarop doorgebouwd, toch?
Ja. Dus hoe haal je nou echt die boeken weg? Je kan wel laten zien, kijk maar, het staat echt niet meer in mijn database. Ja. Maar het geheugen van zo'n taalmodel, dat is er nog steeds. En dat werkt net even anders dan ons geheugen. Hè? Als je kijkt, hoe werkt ons geheugen in ons brein? Als jij heel vaak aan iets denkt of iets heel vaak zegt, dan worden de neuronen afgeschoten, je synapsen worden sterker, waardoor je een soort geitenpaadje creëert, een olifantenpaadje noem je dat ook wel, hè? Totdat het een snelweg wordt. Ja. Dus jij denkt heel vaak aan iets en foef, je zit meteen bij die kennis die je nodig had. Zo werkt het in het brein. Als je niet meer vaak iets zegt of doet, dan verslijt dat. Het paadje raakt overwoekerd met onkruid en uiteindelijk gebruik je het niet meer. Kennis is een beetje verdwenen. Bij een machine learning systeem werkt dat niet zo. Eenmaal de kennis erin, is de kennis erin. Dat olifantenpaadje is er en die gaat ook echt niet meer weg. Dus hoe haal je nou echt die boeken eruit?
Ja, door te overspoelen met...
Ja, of je moet het hele model opnieuw gaan trainen. Nou, ik neem aan dat Anthropic dat echt niet gaat doen. Ja, precies. Nou, wat is dan je enige andere keuze? Een soort hekje ervoor plaatsen. Wat je kunt doen is zeggen, nee, ja, je komt nu hier bij dit ding, maar hier staat een hekje voor, ga maar naar links. Mm-hmm. En als die dat doet, geef je daar meer gewicht aan. Waardoor die leert, oh, daar verdien ik eigenlijk meer punten. Ik ga elke keer naar rechts en niet meer naar links waar dat hekje staat. Die data, of eigenlijk het geheugen, is er dan nog steeds. Dus het is nooit helemaal weg. Maar je beloont hem door een andere keuze te maken. Dus hoe ga jij nou straks aan die auteurs bewijzen dat je heus die boeken gedelete hebt? Het kwaad is denk ik al geschied. Het leed is al geleden. Hij weet al hoe jij schrijft. En dat zou je kunnen kopiëren. Ook als die boeken verwijderd zijn. Dus dit is wel, ja.
Maar wat is het probleem dan van als je weet hoe jij schrijft?
Ja, je zou kunnen zeggen, stel ik ben een heel bekend schrijver en ik heb echt een heel speciale manier van boeken schrijven. Yeah. Nou, daar heeft hij van getraind, dan kan hij exact dat doen. Dan wordt mijn aanbod wordt wel minder waard. Want misschien zijn er wel veel meer mensen die
als
ineens op die manier schrijven.
Boeken worden geproduceerd door dit LLM, waarin die patronen in zitten.
Dus het hoeft dan niet per se één op één mijn boek te zijn, maar wel een boek gelijkend op. En bij teksten is dat vaak wat moeilijker concreet te maken. Hè? Maar er is nu ook een rechtszaak die loopt vanuit Warner Bros. Die zijn Midjourney weer aan het aanklagen. Wat is daar aan de hand? Nou, Midjourney is extreem goed om plaatjes van bijvoorbeeld Batman te maken. En Scooby-Doo. Nou, dat zijn culthelden, hè? En die worden gebruikt voor memes. Ja, Warner Bros. Zegt, ho, dat is echt van ons. Dit hebben wij gemaakt. En jullie zijn het nu op grote schaal en het gebruiken voor andere doeleinden waar wij niet achter staan. Het wordt ook op t-shirtjes geprint, bijvoorbeeld door mensen die Midjourney gebruiken. Hè? Dus dat is niet Midjourney zelf. Maar Midjourney maakt dit mogelijk doordat het getraind is op heel veel Batman-data, om maar iets te noemen.
En er zit dus een trademark op dat poppetje.
Op Batman, ja, precies.
Ja. Ja. Het is natuurlijk wel een illusie om te denken dat dat nu alleen maar door Midjourney komt. Ik denk dat het in het vroeger ook al gebeurde. En het interessante is, denk ik, is het niet een soort van tussenfase? Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, oké, ik ben een schrijver, ik heb een bepaalde schrijfstijl. LLM heeft dat geleerd. Als die LLM een verhaal uitspuugt met mijn schrijfstijltype, ja, dan wil ik dat die royalties weer naar mij komen. Dus je zou ook kunnen zeggen, beste Anthropic mensen, hartstikke vet dat jullie mijn boek hebben ingeleerd. Op het moment dat die dat uitspuugt, zijn alle royalties voor mij. Daar kun je natuurlijk ook een verdienmodel van maken. Dus de vraag is, is dit een soort van tussenfase waarin we zeg maar contentdragers of contentproductiemanieren van een oude wereld nog niet hebben kunnen kapitaliseren in een nieuwe wereld?
Ja, en misschien nog belangrijker, er is geen wet of regelgeving voor. Dus het voorbeeld dat jij nu geeft, en dan zijn alle royalties voor mij. Ja, dan kom je bijna bij het fenomeen van omschrijvende taal, denk ik dat ik het moet noemen. Ik was ooit hoofdredacteur van het populair wetenschappelijk magazine Kijk. En de naam Kijk is natuurlijk ook gewoon een werkwoord. Nou, toen kwam er ergens anders een magazine opzetten. Die noemde zichzelf ook Kijk. Dus ik als hoofdredacteur dacht, ho, ho, ho. Ik zie een verdienmodel wat best fijn is voor een blad dat het toch altijd al zwaar had. Hier met dat geld, dat is mijn naam. Kijk is van ons. Nou nee, het is een omschrijvende naam. En waarschijnlijk is dat ook zo met als iemand leert schrijven exact op jouw manier. De volgorde van woorden, ja, ga maar eens aantonen dat het jouw vondst was. Ja, ja. Bijna niet te doen, ook al voelen we het wel.
Je krijgt toch een mix van J.K. Rowling meets Mozart meets ja. Rembrandt.
En dan krijgen al die mensen royalties. Ja. Ik zit meer in van... We zitten ook heel vaak te denken in dat dingen onmogelijk worden gemaakt. Maar ik zie ook allerlei mogelijkheden om weer... Het is ook met dat ding van... Ja. Waar zeg maar industriële revolutie... Heel veel van mensen verloren hun baan, maar er werden net zoveel banen verzonnen.
Ja.
Volgens mij is dit heeft daar ook een bepaald... Hè, dus alleen, ze zeggen dat er werden heel veel banen verzonnen. Ja, dat duurde natuurlijk eventjes 20 jaar voordat die nieuwe banen er waren.
Ja, dat is die tussenfase die we bedoelt.
Ja, is dat niet
dat
misschien...
Is wel interessant,
is dat niet nu waarin we nu zijn, zeg maar. Hè? Dus ik snap heel goed dat die mensen hun royalties willen beschermen. Maar je zou ook alvast kunnen nadenken... Oké, als dit fact of life is, hoe kan ik hier dan een businessmodel op... Ja. maken. En ik denk, als je tegen Anthropic zou zeggen, oh beste Anthropic, op het moment dat jij, als dit gebeurt, ja, geef mij, à la Spotify, een compensatie voor dat, dan denk ik dat Anthropic daar veel blijer mee is. Want dan kunnen zij ook weer een soort van verdienmodel erin gooien. En zeggen, oh ja, nou, beste Sander, je hebt nu een boek gevraagd met 17 hoofdstukken. Wij geven jou de eerste, freeware. Maar als jij hoofdstuk 2, 3, 4 tot en met 17 wil hebben... Ja, dik even af.
Die, of je kan... de gratis versie is van een B-artiest... en een premium versie is, dan zet ik de goede.
Ja, ja, nou, hier. Van, dus binnen 10 seconden zijn er al 2... Maar het is meer van... Ja.
Maar misschien is het dus ook wel... Moet dan die, tussen aanhalingstekens... oude beroepsgroep van schrijvers... Hè, de echte ambachtslieden, zal ik maar zeggen... van het schrijversvak... Moeten zij dan accepteren dat er gewoon een nieuwe tijd aanbreekt?
Nou, maar dat denk ik wel.
Ik denk het wel. Net als de muziekwereld heeft gehad met Spotify. Want je krijgt er eigenlijk 0,00003. Kijk even naar producer Sietse. Heel weinig geld voor jouw liedje op Spotify. Dus die mensen die verdienen geld aan concerten geven.
Ja.
Dat is hun verdienmodel. Ja. Terwijl hun voorgangers, die hebben natuurlijk ontzettend veel mazzel gehad. Dat ze met een compact discje gewoon zo ontzettend veel geld hebben verdiend. Ja. Dat het ook oneerlijk was. Even flauw gezegd. Waarom kon jij met jouw stem miljarden verdienen door het op een... Dat is ook niet eerlijk tegenover de rest van de mensen die niet kunnen zingen.
Nee, je ziet nu ook bij Suno en Udio. Hè? Dat zijn van die muziek-apps waarmee je AI muziek kunt maken. Nou, daar was ook heel lang de vrees van... Oh jee, wat betekent dit voor de echte rocksterren? Hè? Gaan we die nog wel nodig hebben? Of wordt AI hier beter in? Nou, waar we nu staan is... Nou, die rocksterren die hebben ook een eigen persoonlijkheid die ze meenemen. Waardoor je fan wordt van muziek. Dat zal AI niet snel hebben. Maar waar je wel echt impact ziet, is jingles voor reclame. Nou, welk bedrijf gaat nog daar een duur iemand voor inhuren als je het net zo snel zelf hebt?
Maar heel eerlijk, Vivian, jinglemakers waren toch ook een beetje de losers van de muziekindustrie? Hadden we die nog wel nodig?
Dat zijn jouw woorden.
Nou, je hebt wel mensen die hun stem hebben gecommitteerd aan zo'n merk natuurlijk. Ja. Hè? Dus die jaren dat zijn. Ja.
Nou, maar heel eerlijk, hartstikke fijn dat dat kon. Maar het stelt natuurlijk niks voor. Je stemgeluid aan een merk verbinden. Het is niet echt een kunde waarvan ik denk van... nou, daar moet iemand miljonair mee worden.
Jij krijgt zoveel verontruste blikken. Al die stemmakers.
Al die stemmakers.
Oh dear. Nee, maar je hebt wel een punt hoor. Ik zit een beetje ertussenin van... aan de ene kant kan ik me heel goed inleven... in die contentmakers die denken... oh, wacht even, dit is mijn bloed, zweet en tranen. Ik heb 6 jaar op dit boek zitten ploeteren. Nee. En niet door AI. Nee. Precies. Dus ik kan me in hun verplaatsen. Maar aan de andere kant denk ik ook... ja, en face it, er ontstaat nu een nieuwe tijd... en doe er je voordeel mee. En misschien kan jij door AI ook wel... sneller als creatieveling je geld verdienen of tot grotere hoogtes komen, wellicht. Maar het blijft fascinerend. En vooral, wat is nou die impact op die AI-systemen? Hè? Als dit allemaal gebeurt, je zei het net al, kan je AI dan nog vertrouwen of niet?
Nou, het is welke tijd gaan we niet tegemoet treden dan? Maar heel even nog, hè, want je zei net de muziekindustrie. Ik denk, ja, in kunst is dat ook. En ik sla nu vast nog allerlei dingen over, maar... Is dit een world first dat dit bij de schrijvers van de boeken, zeg maar, dat het hier voor het eerst naar boven komt?
Nou, op zo'n grote schaal. Volgens mij is dit de grootste schikking die nu voor ligt met die 1,5 miljard.
Maar hoe hebben die mensen elkaar gevonden dan? Want iedereen vond dit.
Ja, dit is zo'n class action. Okay. Ik weet niet precies hoe dat juridisch werkt, maar er zal een advocatengroepje zijn geweest die zegt, joejoe, meld je maar bij ons en dan gaan wij namens jullie.
Na deze mensen staat er nog een hele rij van mensen die het ook willen hebben. Ja. Want dan heb je natuurlijk een precedent, heb je geschapen.
Ja, en niet alleen bij Anthropic, maar misschien ook wel bij OpenAI en bij alle andere bedrijven. Dus
stel even dat je die domino even dark side nu, even de dark thief aan hier, zeg maar. Stel even dat je
niet weer die dark vibe. Dan gaan we echt in zo'n rabbit hole. En dan wordt dan wordt het nooit een treurige aflevering. Het was juist zo. Het was uplifting.
Ja, bij jou is alles.
Wat krijg je er nog een eind voor?
Alles is mogelijk, ja. Toch heel veel doen.
Ja, oké, dark side. Ja,
want wat als dat doorgaat? Dus dan komen ze allemaal in opstand, gaan al die mensen in de rij. Twee is dan, moet dat worden gecanceld of teruggedraaid worden? Maar de betrouwbaarheid van die modellen, die komt at risk, denk ik. Al die claims kost heel veel geld. De vorige keer hadden we het over model collapse. Hè? Dat is ook natuurlijk een ding. Van, als je gewoon, weet ik van alle palen waar shit op is gemaakt, met het feit dat hij alles wat hij heeft uitgespuugd weer zelf heeft opgevreten, als je dat er hardnekkig uit moet halen, wat blijft er dan nog over?
Nou ja, sterker nog, als je straks verplicht wordt, hè, laten we dat scenario even doorschetsen. Al die auteurs komen in, die springen op de barricade, ze krijgen gelijk. Ja. En al die modellen moeten die boeken, de menselijke content eruit gaan halen. Wat is dan je alternatief als LLM om je ergens op te trainen? Ja, waarschijnlijk synthetische data dan, toch?
Ja.
Dan laat je data maken en dan train je het daarop. En dan is model collapseur op de loer.
Ja, dus juist.
Dit wordt een beetje een dingetje. Ja, ik denk, waar gaat dit eindigen? Ik weet het niet. Ten eerste zullen er misschien wel minder LLM's overblijven. Want de LLM's met minder diepe zakken hebben wel een probleem als ze gelijk gaan krijgen bij de rechter, die creatievelingen. Dus misschien minder LLM's. Ja, ze vinden altijd alweer een list. Hier komt de positieve feature tevoorschijn als we de kant van AI kiezen. Er komt wel weer een list. Er komt een nieuwe status quo waarin we gaan accepteren. Ja, jongens, maar je moet iets. Hè, we moeten door. We willen niet dat AI heel veel slechter gaat worden. Dus ja, ze gaan wel weer ergens iets anders verzinnen om zich toch op te trainen.
Ik denk dat de meest gebruikte modellen ook gewoon die zakken zijn diep genoeg.
Ja,
ja, die hebben dit in een uur terugverdiend.
Ja, dat Google, Microsoft, Meta, die krijgen miljarden boetes aan de vleet. Ja. Boet je niets.
Ja, en die kiezen daar denk ik voor, toch? Voor het hertrainen kost 100 miljoen keer zoveel.
Nou, ik heb wel eens gelezen volgens mij dat zij bewust... kijk, wetgeving loopt altijd achter. Dus zij hebben zoiets van, joh, we accepteren gewoon deze boetes. Ja. Want ja, als die wetgeving is aangepast, dan krijgen we die boete waarschijnlijk niet meer. En ondertussen hebben wij zo'n groot bereik. Ja. Dat vertegenwoordigt een veelvoud van die waarde van die boete. Dus hebben ze zo, de CTO van Heijer noemt dat hurt money volgens mij. Hè?
Ja.
Ja. Ja, dus het maakt ze niet uit. Dus het is wel, wat het zonde is, denk ik, is dat dan zijn we weer overgeleverd aan diezelfde spelers.
Hmm.
In plaats van, dit zou natuurlijk een revolutie of evolutie kunnen zijn, weer nieuwe spelers ontstaan.
Ja, dat is helemaal waar.
En dat is denk ik wat echt zonde is hier.
Ja. Ja. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja, die grote partijen blijven over. Die kleintjes die worden dan misschien wel verdreven door al die rechtszaken die er misschien gaan komen. Maar waarschijnlijk komt er dan uiteindelijk een speler die wel goede afspraken maakt. En dan kun je nadenken over Spotify, die uiteindelijk opkwam zetten. Doordat ze wel afspraken maakten met de muziekindustrie. In tegenstelling tot, wie was die andere speler?
Napster.
Napster.
Gaza.
Precies. Nou, die pikten
gaat
het
over
allemaal.
De piracy omarmen. If you can't beat it, join it.
Join hem. En dan ga je er ook aan verdienen, beste auteur. Dus misschien komt er dan wel een nieuwe LLM met oké afspraken voor een creatieve industrie. En die gaat zich op een positieve, goede, ethische manier trainen. Wat Spotify ooit ook deed.
Mooi.
Zijn twee stappen verwijderd van wereldvrede.
Krijgen wij die Nobelprijs van de Vrede?
Ja, ja.
Nee, dat gaat natuurlijk één stap.
Dat is de meneer met een kuif en een pruik die dat zich wil toewijzen.
Ja, dat is niet meer door de
Floris, wat hebben we vandaag geleerd?
Ja, dit is denk ik weer een nieuwe angle aan de soap van AI, waar we middenin zitten natuurlijk. Hè? De vorige keer toen hadden we het over van hoe train je zo'n ding en nu weer tegenhouden. Als je tegenhoudt, dan stort het in. We kunnen eigenlijk ook niet meer zonder. Dus hoe gaan we daar dan weer mee om en welke belangen zijn er? Ja, ik vind het wel super boeiend om te zien waar dit heen gaat. En ik denk dat we je nog wel eens vaker hier kunnen uitnodigen, omdat we, als we hier weer meer data over hebben, zeg maar, dan kunnen we weer een nieuwe angle inslaan. Dus Ik heb weer geleerd van ja, dit is niet iets tijdelijks. Dit is zo existentieel geworden dat je hier echt nu wel op alle domeinen mee moet leren leven. En dan bedoel ik gewoon met deze nieuwe manier van datavergaring. Dus dat. En jij, wat is jouw takeaway uit deze 40 minuten deep dive?
Nou, het is toch wel de PEM.
Wat is de PEM?
Piracy Earning Models.
En, dat is niet
gek. Nou, het is natuurlijk een interessant gegeven dat komt en gaat in golven. Dus we hebben nu te maken met LLM's, waar we waarschijnlijk nu piracy earning models aan kunnen verbinden. Maar goed, in de tv-wereld is dat natuurlijk ook gaande nu, met IPTV en dat soort zaken. Dus het product tv is gewoon te duur voor de gewone mensen om te betalen. En mensen gaan dat ergens anders halen. En ze hebben nog niet dat kunnen kraken van, oké, hoe ga ik dat dan? En ik denk dat met LLM's lopen we daar nu ook een beetje tegenaan. Dus hoe kun je een piracy earning model bedenken, wat wel gewoon...
Nou, want het belang is te groot intussen.
Ja, precies.
Omdat je dingen instort.
Ja. Dus dat. Dus de PEM is gearriveerd in LLM-land.
Nou, de cent nog.
Twee maandjes. Dan komt hij uit, de bol.com-gids.
Oh ja, de bol.com-gids. Viv, heb jij nog final thoughts die je mee wil geven?
Het is wel grappig. Elke keer als jij heel veel vertrouwen krijgt in een LLM... Dan kom ik gewoon langs om al dat vertrouwen weer de grond in te trappen.
Ja. Ja, nou ja,
en dat doe ik met liefde.
Dankjewel.
Graag tot morgen.
Tot morgen.
Okay. Dit was Blikjes Telefoon seizoen 3, aflevering 2. Heb je nou iets gehoord waarvan jij dacht, dat is onzin. En er zijn geen eenden voor gevlogen. Dat gebeurt tegenwoordig nogal eens. Stuur dat dan op naar mediahouse@incentro.com. En krijg zo'n dikke vette bad eend van producer Sietse.
Zonder McGregor-pet.
Of een McGregor-pet van 6 piek bij de Action.
Nou, dan mag je deze.
Nee, die is van jou.
Doei.
Doei.
Doei.